Je luistert naar een podcast van Omroep West.
Beste luisteraar, welkom bij deze speciale aflevering van de podcast De Residentie Sint. Deze aflevering is geheel gewijd aan de man die door heel veel mensen gezien wordt als de enige echte, Bram van der Vlucht, en de warme band tussen De Residentie Sint en De Televisie Sint.
Dit is De Residentie Sint, vol met verhalen van achter de schermen. Elk jaar als Sinterklaas weer in het land is, ontstaat er een soort magie. Het is het leukste kinderfeest van Nederland. En elk jaar zijn we er met z'n allen heel druk mee om er iets geweldigs van te maken. Oh, even tussendoor. Deze podcast is niet voor kinderen. Want deze verhalen zijn voor mensen die zich net als ik wel eens hebben afgevraagd, zou het nou nooit eens misgaan achter de schermen? En hoe lossen ze dat dan weer op? Wat voor verhalen zijn er dan over Sinterklaas? In deze serie hoort u Ruud Peethoff, officieel een goede vriend van Sinterklaas in Den Haag. Maar nou, we met volwassenen onderling zijn, weten we allemaal wel hoe het zit, toch? Sinterklaas bestaat gewoon.
Even ter introductie. Deze podcast is een hommage aan Bram van der Vlucht. Gemaakt omdat ik heel veel met Bram heb mogen samenwerken in de rollen van Sinterklaas en in Portier. Het een fantastische man was die ons veel te snel ontvallen is, maar die het verdient om nog in deze podcast alle aandacht te krijgen die hij gehad heeft in zijn rol als adviseur van Sint-Nicolaas. Alles wat ik vertel is uit of eigen ervaring, is mij door Bram verteld of heb ik gehoord van vrienden en mensen die heel dicht bij hem staan. Dus het is historisch, allemaal authentiek verantwoord. Even terug naar die televisie, Sint. Wat bijzonder is, is dat mensen het hebben over de landelijke intocht en over de televisie, Sint. Kennelijk is dus de televisie, Sint, weer niet de landelijke Sint. Dat is heel bijzonder als je het eigenlijk bij stilstaat. Want ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De televisie-Sint is de Sint van de landelijke intocht. En toch zit er in het spraakgebruik in ieder geval een verschil tussen de landelijke intocht en de televisie-Sint.
Amsterdam heeft Sint-Nicolaas op feestelijke wijze ingehaald. De goedheiligman kwam getrouw aan de traditie per boot. En hij kwam niet alleen, maar werd voorafgegaan door een schuit vol was-echte zwarte pieten. Nog zo'n leger zwarte pieten stond op de Spanje, waarmee de Sint zelf in de hoofdstad arriveerde.
Als we nou eens even te beginnen met die landelijke intocht, want die wordt al heel lang uitgezonden door de televisie. De eerste was in 1952. Toen was waarschijnlijk nog de NTS, denk ik dat ze toen nog heette, zal stellig in zwart-wit geweest zijn. Die heeft de aankomst van Sint-Nicolaas in beeld gebracht. Ik denk dat het meer een soort polygoonachtige situatie was.
Toen de Sint voet aan wal had gezet, mocht de 8-jarige Ansje van Veen hem bloemen aanbieden. En kon de burgemeester van de Engelse stad Cardiff, die momenteel in ons land verblijft, hem een handje geven.
Ik weet eigenlijk niet of het live was, maar in ieder geval de intocht van Sinterklaas werd door, laten we zeggen, de NTS uitgezonden. Al die eerste intochten waren natuurlijk vanuit Amsterdam. Met de eigen Amsterdamse Sint. Eigenlijk was het dus veel meer een registratie van de intocht van Sint-Nicolaas in Amsterdam dan dat er een heel verhaal, het Sinterklaasjournaal bestond nog niet. Het was, laten we zeggen, als je het zo, gewoon de registratie, de aankomst van Sinterklaas in de hoofdstad van Nederland. En daarmee had je en een landelijke uitzending en een televisie-Sint.
Het leek wel of de hele bevolking van Amsterdam was uitgelopen om getuige te zijn van de grootste intocht. Men schat dat er ruim 750.000 mensen langs de route stonden die door de Sint werd afgelegd. Het werd een ware zegentocht.
Eigenlijk is die rol van televisie-Sint maar door heel weinig mensen vervuld. In de eerste jaren was het een prominente Amsterdammer die het ook alleen in Amsterdam mocht doen. Want dat is wel apart. De eerste jaren vanaf 52 tot en met 59 is de aankomst uit Amsterdam verfilmd. En toen zijn ze 1 jaar uitgeweken naar Rotterdam. En die Amsterdamse Sint was zo verbonden met Amsterdam dat het niet ter discussie stond dat hij ook de intocht in Rotterdam zou doen. Nou, dat hele verhaal heb ik in een van mijn andere podcasts over nummer 5 verteld. Over hoe de latere minister van Financiën, Onno Ruding, daar zijn opwachting gemaakt heeft als Sinterklaas in Nederland. De intocht Sinterklaas van Nederland. Met het hele mooie verhaal hoe zijn het eerste Sinterklaas journaal was. Doordat hij naar Spanje geweest is. Luister de podcast terug. Dan wordt de televisiesint Adrie van Oorschot. Een man die in zijn rest van zijn leven veel voor kinderen deed. Dus een warme band had met kinderen. Kindergoochelaar was. Ik denk dat de oudere luisteraars hem nog wel kennen van televisie. Zwart-wit op woensdagmiddag voor de televisie. Met één televisie in een hele straat en alle vriendjes bij elkaar. Die man is jarenlang de televisie Sinterklaas geweest. Het was een enorme kindervriend ook. Het is ook de man geweest die als eerste het boeman karakter van Sint-Nicolaas eruit gehaald heeft. Want die heeft ergens spontaan tijdens de officiële intocht de zak overboord gegooid. Dus die waren we kwijt. Kinderen konden niet meer in de zak mee naar Spanje. Want die had Sinterklaas hoogstpersoonlijk bij zijn aankomst in Nederland overboord gegooid.
Leuk hè, dat Sinterklaas. Zijn jullie ook een beetje bang?
Nee.
Hele jaar lief geweest?
Ja.
Ik niet, ik ben best een beetje bang. Weet je?
Maar noodlot treft elke zaakwaarnemer van Sint-Nicolaas. Op een bepaald moment bereiken ze toch een leeftijd dat ze een nieuwe zaakwaarnemer moeten gaan zinden. En dat is voor Adrie van Oorschot in 1985.
Sinterklaas.
Ja.
Hij hoort me. Sinterklaas, je moet nou rechtsaf naar de molen.
Ja, maar ik weet ook niet precies hoe die boot gestuurd moet worden, Aard.
Welkom Sint en Pieten in Heusden. Daar zie je dat bord. Dan moet je daar rechts.
Ik zal het tegen de kapitein zeggen.
Dat is zijn laatste intocht geweest. Dus in 1986 komt er een nieuwe adviseur van Sint-Nicolaas. En de nieuwe adviseur van Sint-Nicolaas is Bram van der Vlucht. Die gaat van dat moment af de televisiesint worden. En dat is heel bijzonder aan Bram. En daarom ook deze ode en geheel aan hem gewijde podcast. Die man heeft zo ontzettend veel indruk gemaakt in die rol van Sint-Nicolaas. Dat als je nu iemand van boven de 18, laten we zeggen van 20 tot zelfs dik in de 50 vraagt. Wie is jouw televisie-Sinterklaas? Dat noemen ze allemaal Bram.
Sinterklaas! Sinterklaas! Sinterklaas!
Och, kijk! Kijk, Diewertje! Dag. Nou, dan zijn we in de buurt hoor. Dag, Diewertje!
Wat fijn dat ik u zie. Dat betekent dus dat u in de buurt bent van Schiedam.
Ja, daar varen wij op af. Ja, ja. Met alle Pieten in het ruim. Behalve deze dan. Sielepiet heeft een beetje heimwee, dus u mag dicht bij mij blijven.
Meerdere keren om mij heen hoor ik zeggen, nou leuk, we zijn in je intocht geweest, maar mijn Sinterklaas is toch wel Bram. Ik heb er eens over nagedacht hoe dat nou mogelijk is. In de eerste plaats natuurlijk door de man zelf, hoe die vorm gegeven heeft aan die rol van Sint-Nicolaas. Maar ook een beetje het tijdsbeeld. Als je in 1986 begint, is er natuurlijk nog geen sociale media. Wordt Sinterklaas wel uitgezonden? Het was ook het eerste jaar dat het Sinterklaasjournaal kwam, wat natuurlijk toen heel nieuw was, wat niemand nog kende. Maar als je nu je sociale media opent in de Sinterklaastijd, dan zie je tig filmpjes van Sinterklaas bij ontbijten. Elke Sinterklaas post natuurlijk zijn eigen activiteiten. Hartstikke leuk, maar daarmee heb je wel het besef, er zijn meer zaakwaarnemers van Sint-Nicolaas. Maar in de tweede helft van de jaren 80 was dat natuurlijk nog niet. Dus de Sinterklaas die aankwam was de televisie-Sinterklaas bij de landelijke intocht. Die zag, laten we even kort door de bocht zeggen, iedereen. En dan zag je misschien nog de lokale Sinterklaas. Als je ter plekke, ik noem bijvoorbeeld in Delft, naar de intocht ging kijken, zag je nog een Sinterklaas. Maar dan had je het eigenlijk wel gehad. Want er was ook nog geen trend dat elk bedrijf voor de kindjes van zijn personeel een Sinterklaas binnenhaalt. Dus in de jaren 80 en begin jaren 90, zonder sociale media nog, had je eigenlijk maar twee Sinterklaasen. De televisie-Sint en de lokale Sint. En Bram was natuurlijk zo vergroeid met die Sinterklaas. En hij hij zei ook altijd, Sinterklaas speel je niet. Dat heb ik met hem, van hem, had ik gemeen met hem. Sinterklaas ben je. En juist doordat hij zo'n overtuigende Sinterklaas was, heb je hem in die tijd natuurlijk op heel veel andere plekken gezien. Hij was in Ahoy en het was, en dan maak ik een enorme sprong in de tijd, natuurlijk de Sinterklaas van Bol.com. Er is een fantastische reclame van hem geweest, dat er iets in zijn gezicht ontploft, waardoor hij ineens een hele zwarte baard heeft. Maar nu maak ik een hele grote sprong, even terug naar het begin van de carrière van Bram. Ook de Amsterdamse Sint kwam in de jaren 50 al aan op een schimmel. Dat was nou eenmaal zo. Dus toen de uitzendingen landelijk werden, moest er natuurlijk altijd wel een goede schimmel zijn. In ieder geval een schimmel met die Sinterklaas op pad komt. Adrie van Oorschot heeft het heel lang moeten doen, ook met schimmels die gewoon beschikbaar waren. En in de eerste jaren dat Bram de zaakwaarnemer was van Sint-Nicolaas, was het ook voor hem het lokale paard. En in die periode zit Pieter Wiersinga, vriend en collega, en in die periode hoofd van de dienst Levende Haven van de Rijkspolitie, met zijn kinderen naar de televisie te kijken. En die ziet dat paard, de paardenman Puursang, dus die kijkt eerder nog, terwijl de kinderen naar Sinterklaas kijken, kijkt hij naar het paard en denkt, ja, dat kan toch eigenlijk veel beter. Want zo'n paard, het is nogal wat om Sinterklaas een paard te zijn en dan ook nog eens een keer op televisie. En dan ook nog eens een keer met een meestal onbekende ruiter op je rug. Nou was het Pieter zijn verantwoordelijkheid om tijdens Prinsjesdag het ere-escorte van de Rijkspolitie te leiden. Met andere woorden, hij rijdt voorop dat hele detachement, die twee detachementen van de Rijkspolitie. Voor meer verhalen over Prinsjesdag, luister naar de andere podcast, District 3, waar ik er veel over vertel. Maar Pieter moest dus een goed paard hebben wat voorop kon rijden. En die gaat vanuit zijn verantwoordelijkheid en uit zijn paardennetwerk op zoek en vindt Americo. Americo wordt een politiedienstpaard, is perfect om met Prinsjesdag voorop te rijden. En Pieter weet dus, dit is eigenlijk het ideale Sinterklaasenpaard. En ja, waarschijnlijk toch ook om het gevoel wat Bram uitstraalde, zelfs door de televisie heen, denkt Pieter, ik gun deze Sinterklaas een heel goed paard. Nou, via enige omwegen, want er was natuurlijk, je kon nog niet intikken, contactproductie, Sint-Nicolaas intocht, komt hij uit bij de producent van de intocht bij de televisie. Stelt zich voor, mijn naam is Wiersinga, ik ben hoofdlevende haven en ik heb een fantastisch paard. Zou het misschien een idee zijn dat Americo, dit paard van mij, wat zo goed is met Prinsjesdag, ter beschikking gesteld zou kunnen worden van Sint-Nicolaas? Nou, op zich hebben ze daar wel oren naar. Want daarom hoeven ze dus niet iedere keer opnieuw te zoeken naar een paard. En ze hebben de garantie dat het een goed paard is. Dus ze zeggen, nou, we zullen het bespreken met meneer Van der Vlucht. En een tijdje later wordt er contact opgenomen. Waarschijnlijk nog gewoon via een vaste lijn. Kan je je eigenlijk bijna niet meer voorstellen. Maar in 1990 belde men nog gewoon via een vaste lijn, meestal met elkaar. En de producent zegt, nou, meneer Wiersinga, meneer Van der Vlucht heeft daar wel oren naar. Kunnen we een keer een afspraak maken? Tuurlijk, zegt Pieter. En die nodigt meneer Van der Vlucht uit in Nunspeet, waar Americo staat, een van de drie locaties waar de Rijkspolitie zijn stallen hadden. Nou, op zich is dat een heel plezierig gesprek. En Bram kon paardrijden, maar daar had je het ook wel een beetje mee gezegd. Hij voelde zich thuis op een paard, wist ook hoe je hem moest besturen. Laten we zeggen, Bram kon paardrijden. Dus Pieter zegt, nou, zullen we even uw nieuwe schimmel optuigen. Paard wordt gezadeld en ze gaan in de binnenbak in Nunspeet wat rondjes rijden. Dat gaat supergoed. Paard en Sint, Bram en Americo hebben wel een klik. Pieter ziet dat wel zitten en die zegt op een gegeven moment, meneer Van der Vlucht, nou, u rijdt best goed. Zullen we een klein beetje in het dorp ingaan? Ja, zegt Bram dan, kan dat nou wel? En het is toch een politiedienstpaard, dan ga je zomaar ineens Nunspeet in. Dus zegt Pieter, dat vertrouw ik wel. Dus die zadelen nog een paard op en gaan samen Nunspeet in om te kijken hoe de relatie Bram-Americo zich in het verkeer gedraagt. En dat gaat wonderwel goed. Die twee klikken echt met elkaar. En dus na afloop bij een kop koffie zegt Pieter, nou, meneer Van der Vlucht, wat vindt u ervan? Zou Americo een goed paard hebben? Eerder had Bram gevraagd, hoe heet hij eigenlijk? Waarop Pieter zegt, Americo. Waarop Bram gelijk eigenlijk al zegt, nou, als het wat wordt, dan heet het paard van Sinterklaas Americo. En dat is, weten we nu achteraf, 20 jaar het geval geweest. Dus dat setje klikt leuk. Pieter zegt, dat is prima, ik wil hem graag ter beschikking stellen. Maar ik wil er dan wel bij zijn, want het is wel mijn paard. Dus officieel van de dienst, maar het was wel Pieter zijn paard. Dus ik ga wel heel graag mee als paardenpiet. En die nodigt een collega uit. En van dat moment af hebben ze met z'n tweeën 20 jaar lang achteraf gezien. Naast Americo gelopen met Bram bovenop. En toen wij elkaar eenmaal leerden kennen, Bram en ik, herinner ik me wel dat hij wel eens vol trots vertelde. Ik ben toch zo trots op het feit dat er naast mijn paard twee commissarissen van politie lopen. Zwart geschminkt, allebei met een borst wortelen om hun nek. Om mijn paard veilig door de stad heen te krijgen. En dat is, ik vertel het nu alvast, dat is zo bijzonder van die man. Dat hij kon echt oprecht genieten als je iets voor hem deed waarvan hij ook voelde dat het oprecht was. En die hele actie van Pieter, paard, Bram, Sinterklaas was een oprechte actie geweest. En het feit dat ze jaren met elkaar meegelopen hebben was ook oprecht. En daarop is een hele goede vriendschap tussen die ontstaan. Later zijn ze gewoon Bram en Pieter tegen elkaar gaan zeggen. Maar dat was, ik heb het zelf ook ervaren, als je iets voor hem deed wat hij fijn vond, waar hij in positieve zin plezier aan had, en dat had hij natuurlijk zeker aan Americo, waardeerde hij dat ontzettend. En dat voelde je gewoon terug. Dat werd niet eens, hoeft niet eens uitgesproken te worden. Die man had zoveel warmte en uitstraling dat je dat voelde. En dat was ook heel erg oprecht. En hij had ook wel duidelijk zijn voorkeuren. Pieter vertelde altijd, als we de intocht gingen voorbereiden, en wat nu alleen de luisteraars van de podcast weten, die wordt de dag voor de intocht helemaal gelopen. Om natuurlijk te weten waar stopt Sinterklaas, waar gebeurt iets. Dus de vrijdag daarvoor gaan ze de route lopen. De super Sintofielen die in het land lid zijn van diverse stichtingen weten dat. En dan zijn er dus ook een aantal die gaan dan naar, in dit geval op de vrijdag naar Gorinchem, om te kijken wat er zich allemaal gaat afspelen. En ja, door de sociale media krijg je dan nu weliswaar filmpjes. Wat natuurlijk in de jaren 90 absoluut niet kon. Dat was super geheim. Maar op die manier werd dat dus allemaal goed voorbereid. En een onderdeel van die voorbereidingen was dus de band Sinterklaas-Americo. En die is 20 jaar lang supergoed geweest. Maar op het einde van het leven van Americo, dus het is altijd Americo 1.0 geweest die de intocht gedaan heeft, maakte Pieter en Herman, die samen voor dat paard zorgden, zich best een beetje zorgen. Want het was inmiddels een paard van een jaar of 26. En als super bekende paardenman wist Pieter dat ja, bij inspanning, en op zich is een intocht toch best een beetje een stressmatig iets voor zo'n paard, hoe lief die ook was en hoe goed die ook was, ze waren bang dat hij gewoon een keer wat zou overkomen. En je moet er toch niet aan denken dat het paard van Sint-Nicolaas tijdens een live-uitzending door zijn hoeven heen zakt. Dus ze waren al ruim van tevoren begonnen met het zoeken naar een Americo 2.0. En alsof Bram het aangevoeld had, en ik sluit niet eens uit dat dat waar was, want ze hadden het er nooit over gehad, zei hij in het jaar dat eigenlijk Americo toe was aan Americo 2.0. Mannen, ik ga jullie iets vertellen. Dit is mijn laatste jaar en dan mag mijn opvolger de nieuwe raadgever van Sint-Nicolaas worden. Dus de hele periode van de eerste intocht in Elburg, dat was de eerste intocht waar wij Bram en Americo een nieuw koppel werden, hebben ze samen opgetrokken. Dus alle uitzendingen die u nog eens een keer terugkijkt van Sint-Nicolaas aankomend in Nederland, te paard is Americo. En toen er een nieuwe zaakwaarnemer van Sint-Nicolaas kwam, hebben ze bij de productie alles omgegooid. Werd Americo vervangen door, waarvan we nu inmiddels allemaal weten dat die Ozo snel heet. Een aantal jaren hebben ze nog wat aangemodderd met hoe moeten we dat nieuwe paard gaan noemen, want Americo kon echt niet meer. Hij is nog een tijdje paardje genoemd in het Sinterklaasse journaal. Maar inmiddels, ik vind het echt een vondst wie bedacht heeft om dat paard o zo snel te noemen. Want ja, het liedje zegt het eigenlijk al. Hè? Op zijn paardje. O zo snel. En dat wil niet zeggen dat hij zo snel is. Nee, zo heet hij gewoon. Ik vind het een vondst. En inmiddels is door de tijd Amerika ook wel een beetje naar de achtergrond geraakt. En als Sinterklaas nu langs rijdt, dan vragen de kindjes allemaal: Sinterklaas, is dit o zo snel? En meestal zegt Sinterklaas ja, maar wat ook nog wel eens een keer kan als de route niet zo snel voorgaat: nou, vandaag niet hoor. Zo snel is die vandaag nou ook weer niet. Maar dat was de band van Bram en Americo die echt heel erg warm was.
Wil jij de stap geven? Wij gaan te paard. Dit is mijn vriend Americo. Hallo mijn vriend. Maar we gaan gezellig weer een beetje wandelen. Dag Piet.
Dag Sint.
Dag Piet.
Fijn dat u er weer bent.
Americootje. Dan gaan we er een beetje. Ah, kom. Zo. Ja. Nou, eens eventjes kijken of ik er nog wel op kom.
Dat is nooit zeker.
Er zijn natuurlijk heel veel groepen mensen die Sinterklaas een ontzettend warm hart toedragen. Die elkaar leren hoe je goed kan schminken. Die workshops houden om goede grimeurs te krijgen. Dankzij de sociale media kan je bijna geen Instagram pagina meer openen. Of er is wel iemand die reclame maakt voor hoe die de beste krullen van Sinterklaas kan krijgen. Wat overigens nog een hele uitdaging is. Maar los daarvan kennen Sinterklaas elkaar ook soms wel uit andere circuits. En het toeval wilde dat de Sinterklaas van Amsterdam een politiecollega van mij was. Bram en ik elkaar hadden leren kennen in het Sinterklaascircuit. En wij spraken af, zullen we één keer per jaar met elkaar gaan lunchen? Nou, zo geschiedde. De eerste keer was in 2004 dat de Amsterdamse Sinterklaasraadgever, de televisie Sinterklaasraadgever en de residentie Sinterraadgever bij elkaar kwamen. Er was een hele mooie, bijzondere plek voor uitgekozen. Als je in Amsterdam in de bibliotheek boven in het restaurant zit, heb je de Sint-Nicolaaskerk op de achtergrond. Nou, dat was een ideale plek en het waren hele leuke bijeenkomsten, omdat je gewoon, iedereen had natuurlijk zijn eigen ervaring, omdat Amsterdam, de televisie, iedere keer een andere gemeente waar je aankomt, Den Haag. Gewoon heel een eigen en best wel uniek karakter hebben. De Amsterdamse Sint heeft een prachtige intocht door de Amsterdamse grachten, waar speciaal als er geen mensen op staan de bruggen voor hem open doen. Het leuke van de intocht van de televisie Sint, de landelijke intocht, is dat het natuurlijk elk jaar een andere stad is. Hoewel als je de lijst terugkijkt, zitten er een paar dubbels in. Maar het is altijd een stad waar de boot, de pakjesboot, aan kan komen. Vlakbij het pittoreske gedeelte van de stad. Dat is ook de reden waarom Scheveningen nooit aan het bod gekomen is. De haven en voor zover het er is, het pittoreske gedeelte van Den Haag liggen veel te ver aan elkaar. Het moet zo zijn, boot, Sint eraf, paard op en dan het mooie gedeelte van de stad door. Dus de intocht van de televisie Sinterklaas is elk jaar in een andere stad. En mijn intocht is natuurlijk altijd via de haven van Scheveningen. En het mooie was, iedere keer als ik het vertel, blijf ik het nog hilarisch vinden. Dan zaten er een paar mannen van dik in de 50 met elkaar te discussiëren over wie dan nou de mooiste intocht had. En de een was natuurlijk de Sinterklaas van de hoofdstad met een prachtige intocht door de grachten. De ander was de televisie Sinterklaas met iedere keer en de meeste landelijke bekendheid, wat absoluut waar was. En ik kwam als enige, dat was mijn troefkaart, wel van zee. En het grote verschil tussen ons drieën was ook dat ik by far de langste intocht had. Want de residentie Sint zit ongeveer 5 uur lang op een paard. Maar het waren ontzettend leuke gesprekken. En daar kwamen diverse verhalen zijn daar langsgekomen. En onder andere het verhaal, even terug naar Americo. Dat Bram had natuurlijk een enorm groot netwerk. En in het jaar dat Air France en KLM samen gingen, was er iemand op het idee gekomen om Nederland een beetje te promoten bij die Fransen. En dan zou jaarlijks de grote aandeelhoudersvergadering werd of in Parijs of in Amsterdam gehouden. En men kwam op het idee, is het niet heel leuk om voor die Fransen Sinterklaas te tonen, te laten zien. En Bram werd benaderd en die was echt voor alles in als het maar met Sinterklaas te maken had en apart was. Dus die zei, ik wil eigenlijk best naar Parijs komen als Sinterklaas. En die man was ongelooflijk creatief ook. Die bedacht gelijk, maar dan moet ik eigenlijk ook op Amerika. Dus die zegt tegen Pieter, wat vind je ervan als wij eens met elkaar naar Parijs gaan om bij de aandeelhoudersvergadering van Air France KLM te verschijnen? Waarop Pieter zei, ja, een fantastisch idee, maar je bent mooi is dat. Jullie zitten straks anderhalf uur vliegen naar Parijs, eerste klas met je benen gestrekt. En wij zitten met z'n tweeën met een paardenwagen aanhanger. Ik weet niet hoe lang over die tolwegen van Parijs te stuiteren voor eventjes. Want, zegt hij, hoe lang denk je dat dat gaat duren? Maar, zei Bram, toch gauw 3 minuten. Met andere woorden, naar Parijs voor 3 minuten. Nou ja, Pieter was natuurlijk net zo gek op het spelletje als Bram zelf. Dus oké, gaan we doen. Maar ze wilden het nog mooier maken. En dan komt ook de creativiteit en de creativiteit van Irma, de vrouw van Bram, naar voren. We moeten dat dan ook echt wel wegzetten. Dus wat was het eindresultaat? Ze zijn met Americo, Sinterklaas, naar Kinderdijk gegaan. Met een cameraploeg. En hebben Americo en Sinterklaas over de dijk bij Kinderdijk laten lopen, zodat er molens op de achtergrond stonden. Hollands, zou kan je het natuurlijk niet bedenken. Sinterklaas en molens. En in het script was geschreven dat er ergens een KLM-stewardess naar Sinterklaas toe zou komen lopen. En zou zeggen, ach Sinterklaas, nou wij hier elkaar toch treffen. Op die en die datum is het de grote vergadering. Zou u misschien naar ons toe willen komen? Ja, zei Sinterklaas, dat lijkt me wel een ontzettend goed idee. En tot ziens in Parijs. En dan reed hij het beeld uit. En wat was dus inderdaad de productietechnische grap? Dat op het moment dat hij op een heel groot scherm in dat vergadercentrum het beeld uitrijdt, komt hij aan dezelfde kant de zaal in, te paard, met Americo en links en rechts twee Pieten met een borst wortelen om hun nek. En Pieter vertelt, hij zegt, ja, moet je dus inderdaad voorstellen, met een trailer naar Parijs, verkleden, schminken, je neemt toch ruim de tijd van tevoren, ergens in een willekeurig vergadercentrum, dan met een paard naar binnen, voor niet meer dan 2 minuten, want het was van de ingang naar een rondje lopen om iedereen, het paard van Sinterklaas, en iedereen foto's te laten maken. Sint stijgt af op het hoofdpodium. En dan ging Americo weer na 2 minuten. Dus die hebben die hele tour, maar ze hebben er wel ontzettend van genoten. Het is natuurlijk een prachtig verhaal. Sint heeft daarna nog furoren gemaakt op het podium, want dat kon je natuurlijk wel aan hem toeverlaten. Want iedereen die hem bij de shows van Paul de Leeuw gezien heeft, weet hoe ongelooflijk snel Sinterklaas in zijn hoofd was. Over Paul de Leeuw gesproken. Mensen die meer willen horen over Bram van der Vlucht en zijn betrokkenheid met Sinterklaas en wat een bijzonder mens het was, kan ik absoluut aanraden om naar de podcast De Leeuw Lult verder te luisteren, die helemaal gewijd is aan Bram na zijn overlijden. En absoluut de moeite waard om naar te luisteren. Maar dat soort dingen kwamen dus ter sprake tijdens de lunches van Sint-Nicolaas. De Sint-Nicolaasen. We hebben dat een keer of 3 gedaan. En ik herinner me dat we hier een keer in Scheveningen op het terras gezeten hadden. Dries was al eerder weg. En Bram en ik hadden nog wat 2 Hagenezen bij elkaar natuurlijk. Nog wat zitten napraten over hoe het voor Bram was om in zijn jeugd op te groeien. In het Belgisch park. Daar weg moest in de oorlog. Waar hij later een hele mooie voorstelling met zijn kinderen van gemaakt heeft. En dus wij hadden nog een tijdje zitten kletsen op dat terras. Gaan op een gegeven moment afrekenen. En die jongen die de kassa aanslaat, kijkt zo naar ons, luistert naar Bram en zegt, ik ken uw stem ergens van, zegt die knul. Waarop Bram, gevat als die was, zegt, dat kan kloppen. Hij is Sinterklaas, wijzend op mij, en ik ben de hoofdpiet. Einde discussie. En dat was het bijzondere van die man. En Paul de Leeuw heeft er seizoenenlang ongelooflijk veel gebruik van gemaakt. En dat heeft hem ook zo'n unieke Sinterklaas gemaakt. Hij gaf die man een karakter en een zijn waardoor die gewoon bestond. Sinterklaas bestaat. Punt.
Sinterklaas, ontzettend fijn dat u weer met paard en al bent binnengekomen in deze geweldige studio. En voelt u zich happy?
Ik voel me buitengewoon gelukkig, Paul. Ik wilde zelfs zeggen, lieve Paul.
Ah. En ik vind het ook zo leuk. Ze hebben zo mooi gezongen.
Nou, dat zijn dus ontzettend leuke bijeenkomsten geweest. En onze relatie nam eigenlijk nog meer toe en werd nog leuker toen de prinsesjes van Oranje in Sint-Nicolaas gingen geloven. Het is een publiek geheim dat op een gegeven moment in huiselijke kring hartstikke leuk bij de koninklijke familie ook Sinterklaas gespeeld worden. En die wilde natuurlijk een huis Sinterklaas. Via weten we uit onbetrouwbare bron, maar wel de waarheid. Die rol werd natuurlijk ook vervuld door Bram van der Vlucht. Dat wist ik ook natuurlijk. Dan is het 2009 en komen de prinsesjes voor het eerst Sint-Nicolaas inhalen in Scheveningen. Fantastisch leuk gebeuren. Luister het gedeelte van de podcast daarover. En het jaar daarop, en dat is wel het hilarische moment geweest tussen de intocht Sint in Den Haag en de intocht Sint van de televisie, schuine streep van de huiselijke, de koninklijke familie. Het leuke was natuurlijk ook van die lunchafspraken dat we leuke dingetjes konden uitwisselen. Als Sinterklaas in Scheveningen een tekening gekregen had van Amalia, wat echt gebeurd was. Heel lief hartje, lieve Sinterklaas. Dat was natuurlijk ook bij de andere Sint bekend. Want dat soort dingen deelden we met elkaar. Maar het hoogtepunt wat we met elkaar hebben kunnen delen is het volgende. Het tweede jaar dat de familie zou komen, hadden we gezegd, laten we nou iets bijzonders voor ze doen. Het blijft de koninklijke familie. Voor de rest stonden ze gewoon in het VIP-vak mee te zwaaien met vlaggetjes van de sponsor. Allemaal niks anders dan. We hadden gezegd, laten we nou de kinderen Americo laten ontmoeten. Toen heette Paard in Den Haag ook nog Americo. Het is nog 2010, het is ook Bram zijn intocht nog. En we hadden georganiseerd dat er een meet and greet met Americo zou zijn. Prinsesjes hadden vriendinnetjes meegebracht. Het was een hartstikke leuk groepje gelovende meiden. En op een bepaald moment waren er ook bekende fotografen. Het was eigenlijk een familieding, hè, dus eigenlijk mocht het niet gefotografeerd worden. Maar gelukkig had Maxima de camera bij zich. Dus ik zeg op een gegeven moment tegen die kind, nou, als jullie nou hier zo gaan zitten, dan de jongste vond het nog wat eng, dus papa kwam erbij zitten. Ik zeg, dan rij ik met Americo zo achter jullie langs. En dan kunnen we een hele leuke foto maken van jullie met Americo. Nou, vond iedereen prachtig. Maar dat jaar zaten er in de optocht een wagen met peen. Die peentjes uitdeelde. En Americo had zich ruim van tevoren al heel goed te goed gedaan aan die peen. En die had een hele oranje mond. En op het moment dat ik hem zo manoeuvreer dat hij achter die groep staat voor de foto, doet hij vlak boven het hoofd van Amalia ineens, waarop dat oranje speeksel van die worteltjes allemaal in het blonde haar van Amalia zat. Nou, grote hilariteit natuurlijk. Iedereen vond het leuk. Dat verhaal deel ik met Bram. Joh, als je straks ten paleize komt en je ziet Amalia weer, deel dat. Hartstikke leuk. Was natuurlijk een ontzettend leuk incident. En zo gezegd, zo gedaan. Hij heeft het me later persoonlijk terugverteld. Hij zegt, nou, gewoon een gezellige familiebijeenkomst. En Amalia is bij Sinterklaas. En Sinterklaas zegt tegen Amalia, ach, wat was dat nou toch in de haven, hè, toen ik aankwam, dat die Americo van mij jouw haar helemaal oranje gemaakt had. En voor Amalia was dat heel gewoon. Ik bedoel, die zat nog dik in de geloof. Sinterklaas was in de haven en Sinterklaas was hier bij haar thuis. Dus dat was heel gewoon. Maar, en dat is de gimmick van het verhaal, die te leuk is om niet te delen, ondanks dat hij uit huiselijke koninklijke kring is. Bram zegt, ik zag hem uit mijn ooghoek dat papa, Willem-Alexander, dacht, wacht even, hoe weet deze Sinterklaas, die een andere zaakwaarnemer heeft dan die in de haven, dit verhaal? Er moet geluld worden in Sinterklaasland, want anders kan hij dat nooit weten. Maar zo voor een kind was dat natuurlijk fantastisch. Dat maakte het geloof nog mooier. En dat waren ontzettend leuke dingen om met Bram te delen. En het leuke daarvan was ook, en ik heb het echt fantastisch gevonden om dat te mogen meemaken, hij genoot daar zelf ontzettend van. Hij kon, en zeker in die rol van Sint-Nicolaas, zoveel dingen van zichzelf kwijt die je eigenlijk als acteur van de vlucht, misschien is hij daarom ooit wel acteur geworden, kwijt kon. Dat waren echt pareltjes om later nog van te genieten. Hoewel dus waar het 2010 het laatste jaar is dat Bram van der Vlucht de zaakwaarnemer van Sint-Nicolaas was. Wat hij natuurlijk ook weer echt op zijn Van der Vluchts heeft overgedragen. Mensen die het gezien hebben zullen het stellig nog vergeten. Het is midden in de zomer, primetime, dat Bram van der Vlucht bij Diewertje Blok zit. Als in het zogenaamd in het Sinterklaasjournaal. En als zaakwaarnemer van Sint-Nicolaas vertelt dat het tijd wordt om het grote boek over te dragen. En dan verschijnt de Sinterklaas van 2011 in beeld, helemaal in zijn eigen nieuwe stijl al, huisstijl al. En dat is een item geworden waaruit alle grote mensen weten, oh wacht even, Bram stopt ermee, er komt een nieuwe Sinterklaas. Einde van een tijdperk.
En aan wie kan ik dat oude boek nou beter geven dan aan Bram van der Vlucht, die mij de afgelopen 25 jaar, zonder dat iemand dat wist, zo goed geholpen heeft?
Ja, is dat zo?
Ja.
Daar weten we helemaal niets van.
Nee, ja, ik heb hem wel eens goede raad gegeven als er weer iets misdreigde te gaan en zo, dat is alles.
Wij bleven bevriend met elkaar en de keren dat hij in het theater was of dat hij op de parade stond, en dat was in 2013, stond hij nog op de parade in het Westbroekpark en in Amsterdam. Ja, ook echt fantastisch dat je op die leeftijd, hadden ze een voorstelling met 5 of 6 oude knarren, noemden ze dat ook zelf. Allemaal acteurs van diezelfde leeftijd. En die hebben dus gewoon 3, 4 dagen achter elkaar speelden ze nog 3, 4 voorstellingen op de parade. Het is natuurlijk fantastisch als je dat nog kan doen. Ik ben wezen kijken hier in Scheveningen en dan zag je ook Bram genieten van hoe dat gaat. Hij was de parademaker, dus hij stond vooraf en in een roze pak, echt fantastisch. En toen hij daar op die paradevoorstelling deed, was hij natuurlijk nog 79. 2014 zou hij 80 worden. En ik wist dat er in de Koninklijke Schouwburg een bijzondere voorstelling voor hem gegeven zou worden, waarin hij zou spelen, On Golden Pond. En ik had tegen hem gezegd, ik had toen al mijn hobby als theaterportier. Bram, als jij 80 wordt, kom ik je gasten ontvangen. Nou, is ook gebeurd. Het is het begin geweest van mijn loopbaan als theaterportier. En dat was ook wel echt wat Bram typeerde. Ik ben dat blijven doen als een première is gedaan en als die een keer weer in een voorstelling. En dat waardeerde hij zo ontzettend goed. Dat vond hij zo fijn dat ik deed het vanuit echt vanuit mijn hart om dat te doen. Omdat ik de rol leuk vind, het voor Bram speciaal leuk vond. Maar hij kon er dus echt van genieten als iemand zoiets voor hem deed. En dat liet hij ook blijken. Ik heb een keer een prachtige kaart van hem gekregen met een heel mooi gedicht als dank ergens een keer voor. En dat, daarmee had die man zo'n kwaliteit om mensen aan zich te binden op een hele natuurlijke en oprechte manier.
Wat zou ze zeggen? Kan jij snavel lezen?
Ze schrijft dat ze wil komen voor je verjaardag.
Ik wil niet al die mensen op mijn verjaardag.
Die 80ste verjaardag is groots gevierd in de Koninklijke Schouwburg. Die voorstelling was prachtig en na afloop, hij heeft kinderen die schitterend muziek kunnen maken, was er een feestje op het toneel. Kinderen hebben vanuit de beide loges links en rechts gespeeld. Er waren natuurlijk mooie woorden. Het was echt een fantastisch feest. Maar waarom was dit nog bijzonderder? Na afloop was er een feestje voor vrienden en relaties in een van de prachtige foyers van de Koninklijke Schouwburg. En ik kom boven. En daar staat Bram in zo'n foute regenjas. Zo'n regenjas die de vierde man ook altijd aanwijst. Zo'n regenjas waarvan je zegt, dat kan echt niet meer. Liever. Ik was toen nog actieve politieman. Ik zeg tegen Bram, ik weet niet wat je aan hebt, maar je lijkt wel een potloodvent op deze manier. Waarop die echt op zijn Bram zegt, st, niet harder vertellen, maar ik ben ook echt een potloodventer. Ik denk, nou, ik zeg ook, ga het beleven. Ik zeg, je weet dat je aangehouden kan worden. Ja, is geen punt, stelen, ga maar merken. Stel je voor, een van die prachtige foyers van de Koninklijke Schouwburg, vrienden en familie omheen, een man van 80 in een volledig foute regenjas, die een 10 minuten lang durende monoloog houdt over de waarde van een gummetje aan een potlood.
Trouwens, elke acteur dient een potlood met een gummetje te hebben. Tom Lutz zei het al, ja, komt altijd langs. Vandaag komt zelfs Tom Lutz ook langs, op deze mooie middag. Niemand heeft beter dan Kees van Kooten, u kent hem wel.
Want, vertelt hij, elke acteur hoort een potlood te hebben om aantekeningen te kunnen maken in het script. Regieaanwijzingen, loop hier naar links, loop hier naar rechts, maar die veranderen ook nog wel eens. Dus elk potlood hoort een gummetje te hebben. En dat gummetje is van een bepaalde kwaliteit. En dan gaat hij 5 minuten staan uitleggen waarom het gummetje van een Engels potlood beter is dan een gummetje van een Frans potlood. Waarom ze in Frankrijk langer zijn dan in Engeland. Het is zo zonde dat dat niet veel bekender is. Maar dat was dus typisch Bram van der Vlucht. Die vond dat dan fijn om voor een klein groepje vrienden van een man of 30 zo'n heel betoog te houden. En het slot van het verhaal was dat de boodschap was: ik verzamel potloden. Dus vervolgens was iedereen bracht potloden voor hem mee. Ik heb ook een aantal keren, als ik ergens anders, denk je altijd even, op zo'n moment denk je altijd even aan Bram en zoek je een potlood met een gummetje uit. En de gimmick was dus dat hij alle dames, en dat had te maken met het verhaal, in de groep een potlood met een gummetje gaf, want de boodschap had al in het verhaal gezeten. Die ga ik hier nu niet verder vertellen, maar mensen met veel fantasie kunnen zich er iets bij voorstellen. Een gummetje aan een potlood was heel belangrijk. Nou, dat was het hoogtepunt van de viering van Bram zijn 80ste verjaardag. Dan maak ik in de podcast een sprongetje van 5 jaar... In die tussenliggende jaren hebben we elkaar nog regelmatig gezien, voorstellingen gedaan, diverse dingen. Maar dat was business as usual. 5 jaar later, in 2019, viert hij zijn 85ste verjaardag op 28 mei. In die periode speelt hij de voorstelling Vogel met 2 jonge acteurs. Bram had de kwaliteit om altijd, en daar had hij ook een goed gevoel bij, altijd jonge mensen om zich heen te hebben. Omdat ze nieuwe inspiratie gaven, omdat ze een andere kijk hadden op dingen, maar ook om zijn ervaring over te dragen. En deze voorstelling, van Vogel genaamd, was ook min of meer speciaal uitgezocht dan wel geschreven, omdat daar een relatie was tussen een oudere man en een jongere collega. Een hele mooie voorstelling. En de 2 acteurs die daarin meespeelden hadden natuurlijk een plan gemaakt om Bram te eren ter gelegenheid van zijn 85ste verjaardag. Welke manier hebben ze hem nou geëerd? De koperen Kees is vervangen door een bronzen Bram. Nou, u heeft natuurlijk geen idee als luisteraar wat dat is. Maar een koperen Kees is een klein markeringspunt, min of meer, in ieder geval midden op het toneel gezien van links en naar rechts. En op een bepaalde afstand van de toneelrand. De rand waar het doek dicht gaat, het brandscherm. Elk toneel in Nederland heeft zo'n punt. Dat is een klein koperplaatje, vandaar de naam koperen Kees. Is in elk theater, ligt dat middenin. En vanuit dat punt worden de decors gezet. De lichtstanden worden erop gericht. Zoveel meter naar links van de koperen Kees, zoveel meter achter. Decor wordt ingezet. Dus hoe je decor ook gevormd is, of het nou in de Koninklijke Schouwburg of in de Leidse Schouwburg of in Groningen staat of in theater in Hengelo. Het decor staat altijd exact vanuit het midden gezien op dezelfde plek. Dus dat is een heel belangrijk punt in het theater. Er is geen publiek wat het weet, maar het is cruciaal voor het toneelbeeld wat gecreëerd wordt. En wat hebben ze bedacht? Dat de koperen Kees in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag wordt vervangen door de bronzen Bram. Hebben ze helemaal fantastisch voorbereid in overleg met Kees Debits, de directeur van het HNT. En na afloop van de voorstelling is natuurlijk applaus. En de technici beginnen met de balletvloer die daarvoor lag, dat is een soort linoleumvloer, even voor uw luisteraar. Die worden er weggehaald. Dan gaan 3 banen weg en dan komt de koperen Kees tevoorschijn. Dan wordt dus Bram verteld. Het is heel bijzonder, want als eerbetoon aan jou, je hebt hier jarenlang gespeeld in de Koninklijke Schouwburg. Hij vertelt dan later dat hij er als kind gezeten heeft. Als jonge jongen met een schooltoneel was hij er. Jij wordt geëerd door de koperen Kees eruit te halen en de bronzen Bram wordt erin gelegd.
Daar is de koperen Kees.
Vanavond verandert de koperen Kees in het theater in de bronzen Bram.
En dat is natuurlijk super bijzonder. En het is een unieke plek. Er is maar 1 bronzen Bram in heel Theater Nederland. En daar is hij ook wel ontzettend van onder de indruk. Vindt hij ontzettend mooi en is vereerd. En daar zit een Thijs, een van de jongere acteurs, houdt een prachtig gedicht voor hem. En dan komt er een touw uit de kap van een toneelkap. Erik van Muiswinkel presenteerde dat. Komt er een heel lang touw naar beneden. En dan zegt Erik, Bram, trek maar aan het touw. Maar ja, niemand wist, zei Bram. Erik zegt dat. Ik heb ook geen idee wat er dan gebeurt. Ja, ik al helemaal niet. Is het wel verantwoord? Nou, roept Thijs, ik weet het wel, doe het maar. En dan trekt hij. Dan staat hij precies bovenop die koperen Bram. Bronzen Bram. En omdat hij daar staat, hebben ze de lichten zo ingesteld dat hij helemaal in het volle licht van de schijnwerper staat. Zoals hij op dat moment en de jaren daarvoor ook eigenlijk hoort te staan. Midden in het schijnwerperlicht. Ja, en dan komen we in de vreselijke coronatijd terecht. Het wordt 2020. En er kan niks meer. En zeker voor Bram, die in de 3 maanden... laten we zeggen september, oktober, november, december, zo ongelooflijk verknocht was met Sinterklaas, is dat eigenlijk extra erg. Kijk, ik heb in de andere podcast net verteld dat hoe wij dat opgevangen hebben in Den Haag, maar landelijk kon er dus niks. Dus er was geen landelijke intocht op die manier. Er was nog wel een Sinterklaasjournaal, maar dat was allemaal anders. Maar Bram was niet alleen de zaakwaarnemer of de adviseur van Sinterklaas. Hij was ook ambassadeur van het Groene Hart. En in het Groene Hart ligt Woerden. En in Woerden is elk jaar in oktober de Koeienmarkt. Een instituut zoals Leiden's Ontzet in Leiden. Dat is in heel veel andere gemeentes in Nederland ook zo'n instituut hebben. En ook in 2020 ging de Koeienmarkt natuurlijk niet door. Mirte Dame, een theaterproducent uit die omgeving, kent Bram uit zijn privécircuit. En op een bepaald moment ontstaat het idee om daar iets mee te doen. Het feit dat die Koeienmarkt niet doorgaat. En het idee wat ze dan uitwerken, en het filmpje is terug te vinden op YouTube. Koeienmarkt Woerden, typ het in en u ziet het. Het idee is, de koeien gaan protesteren dat de Koeienmarkt niet doorgaat en ze dus bang zijn dat die nooit meer terugkomt. Want toen wisten we ook nog niet hoe corona zich zou ontwikkelen. Als je het filmpje ziet, je ziet koeien door Woerden heen lopen. Ogenschijnlijk doelloos. Ze gaan wat lokale ondernemers langs. En uiteindelijk verzamelen ze zich op de brug, de koeien. En beginnen daar een protestmanifestatie met borden. En komt er een politie en die zegt, we hebben hier ik wil de koeienfluisteraar hier hebben.
5265. Kunt u voor mij de koeienonderhandelaar bellen? Ik heb hier een aantal koeien in protest op de Vosbrug.
De koeienfluisteraar is Bram van der Vlucht. Die komt als zichzelf daar, want het heeft niets met Sinterklaas te maken. Komt hij daar met koeien praten? Ja, dan komt natuurlijk de fantastische acteur ineens weer boven. Improviseren, kijken wat dat kan, wat zijn de omstandigheden. En het keyword van wat het later heeft toegeleid was, er is een politieman en die vraagt om de koeienfluisteraar. Die ziet Bram aankomen uit de auto. En je hoort dat hij gaat zeggen, maar u bent toch eigenlijk de echte. En zo snel was Bram ook dat hij die politieman, en het was niet gescript, niet de kans geeft om het woord Sinterklaas uit te spreken. Want je ziet in het filmpje, hij zegt onmiddellijk, inderdaad, de enige echte Bram van der Vlucht.
U bent toch de enige echte...
Ik ben de enige echte Bram van der Vlucht. Ja, en ik hou van het Groene Hart. En ik kan per ongeluk met koeien praten, dus wat is er aan de hand?
Nou, deze koeien zijn in protest.
Oh ja?
Ja.
Maar klaar toch. Saar en Beppie, wat gezellig.
Je kent ze.
Zijn wij in protest? Ja, natuurlijk. Wat is er aan de hand, kinderen?
En dan gaat het verhaal verder, gaat hij met de koeien staan praten. Uiteindelijk moet het ertoe leiden dat de grote baas komt, zijn de burgemeester van Woerden, die ook meedoet natuurlijk. En die belooft dan in dat filmpje dat de koeienmarkt zal blijven als corona het toestaat.
Meisjes, hierbij beloof ik jullie dat de koeienmarkt altijd zal blijven bestaan. En dat zet ik zwart op wit voor jullie. Akkoord?
Maar in die samenwerking tussen Bram en Merte en mensen die daar nog meer bij waren, viel het hun op dat, ondanks dat Bram daar als koeienfluisteraar liep, je Sinterklaas niet weg kon denken. Je hoefde eigenlijk niet, als je je ogen dicht deed, wist je eigenlijk, goh, ze hebben Sinterklaas ingezet als koeienfluisteraar. En dat brengt ze op het idee om toch iets in die sombere coronatijd te doen, iets bijzonders. En dat is het prachtige filmpje geworden, Sinterklaas heeft een dagje vrij. Ik kan het iedereen aanraden om het op te zoeken. Sint komt aan in een roeiboot met een lokale, met een lokale roeier. En ja, hij is helemaal ontdaan. Geen intocht, geen pakjes. En dan gaan ze met Americo, overigens inmiddels de Americo 2.0, door de stad heen ontmoeten, 14 minuten durend. En het eindigt met hele mooie woorden van Bram, waaruit je toch een beetje hoop kan putten.
Ja, het zijn donkere dagen. En wat is het een donker jaar voor heel veel mensen. Maar als je iets voor een ander kunt betekenen, doe het dan. Juist nu. Je kunt een lichtpuntje zijn, ondanks alles. Gun elkaar iets. Wees lief voor elkaar. Ik wens jullie allemaal toch een hele fijne pakjesavond.
Terugkijkend en wetend dat hij op 19 december 2020 is overleden, moet je eigenlijk tot de conclusie komen dat die quote, die mooie woorden, misschien wel de laatste woorden zijn geweest die hij in zijn rol van Sint-Nicolaas ooit gesproken heeft. En als je daarbij stilstaat, is dat eigenlijk heel onwerkelijk, heel bijzonder, dat hij wel in de rol van Sint, de rol die hij voor hele generaties geweest is, Bram is de echte Sinterklaas, dat de late woorden die hij uitspreekt in het openbaar, die woorden zijn geweest. Eigenlijk heel bijzonder. Want de opnames zijn uit november 2020. En op 19 december 2020 bereikt dan ons bericht dat hij aan corona overleden is.
Het is onze laatste keer te samen. Vanavond is de allerlaatste keer. En nu het afscheid samen vieren. Weet ik nu, dit komt nooit meer.
En dan gebeurt er voor mij persoonlijk wel iets bijzonders. Dan word ik door de familie gevraagd om, net als al die jaren daarvoor, bij zijn uitvaart vanuit de Koninklijke Schouwburg, de gasten te ontvangen. Dat is op zich al een heel bijzonder jaar natuurlijk, want er mag niet meer dan 70 man in een zaal zitten waar er 600 in kunnen. En nou doe ik een beroep op uw voorstellingsvermogen, maar stelt u zich een willekeurige toneelzaal voor. Toneel voor als u de Koninklijke Schouwburg niet kent en als u die welkomt. De Koninklijke Schouwburg. Precies op het punt waar de bronzen Bram in de vloer zit, stond de kist. Met daarop de bloemen. En daaromheen wordt het afscheid gevierd. Zijn kinderen spelen muziek met vrienden. Een hele mooie, er worden, zoals op elke begrafenis, maar op deze natuurlijk ook, hele mooie woorden gesproken door onder andere een regisseur waar hij heel veel mee samengewerkt heeft. De hoofdpiet is er, Erik van Muiswinkel. En aan het einde van zijn betoog spreekt hij een gedicht uit wat ik nu even zal voordragen. Ik droom wel eens dat we het echt gaan wagen. Gewoon de straat op, langs de deuren van het land. Ik zal traditioneel de zware zak wel dragen. Het paard geleiden en de weg eens vragen. Een roffel op het raam en ja, hier zijn we dan, aan de kant. Eén Piet zoals de oorspronkelijke zagen. Twee mannen, heer en knecht, oeroud verband. De mensen zouden zich niks af hoeven vragen. Pas als ze weg zijn, gaat het in de verte dagen. Had jij ze besteld? Nee, jij toch? Heel frappant. We zouden ons dan ouderwets gedragen. Een beetje streng, ironisch, maar charmant. En als we naar genoegen hadden toegeslagen, verdwijnen we in weer- en regenvlagen. Het kind pakt instinctief de moeders hand. Het is de mijter niet die Sint tot Sint maakt. Het is zijn stem niet, niet de tabbert of zijn staf. Het is het kind dat diep in hem over de Sint waakt. En dat weet jij het allermeest vanaf. Op dat moment stapt Erik terug van het spreekgestoelte. Is het even stil en dan komt van linksaf Americo op. Begeleid door de twee mannen die hem altijd begeleid hebben. Er wordt een bos wortelen op de kist gelegd. Americo krijgt één worteltje. Ze nemen met z'n drieën afscheid. Gaan langs de zijkant af en komen dan nog één keer langs de horizon teruglopen. En verdwijnen ook uit het leven van Bram. Daarna zijn ze samen heel snel naar de begraafplaats in Amsterdam gereden. Want toen de afscheid in de Koninklijke Schouwburg was afgelopen, is de kist naar Amsterdam gegaan waar die begraven is. En stond Americo weer langs de weg naar zijn laatste rustplaats. In het jaar daarop zijn er een paar hommages aan Bram gebracht. Dit is er één van. De andere is heel mooi geweest van Paul de Leeuw, die samen met zijn andere Sinterklaas het graf zijn gaan bezoeken. Die te paard naar het graf in Amsterdam geweest zijn om definitief afscheid te nemen. En de andere is gemaakt door, wederom door Meert de Dame. Sinterklaas heeft weer een dagje vrij. En die aflevering begint met een heel mooi gedicht, wat u zo meteen kunt horen. En als u er naar luistert, maak dan ergens halverwege in uw hoofd de omschakeling van Sinterklaas naar Bram van der Vlucht. Het is een heel mooi afscheid. Bram, fijn dat ik je heb leren kennen.
Daar loopt hij dan, wederom op zijn vrije dag. Hij is er altijd. En hij zal er altijd zijn. Ook al leeft hij soms echt in rust, thuis in zijn Spanje. Maar nu is hij er. En soms hoor je hem. En soms zie je hem. En soms zie je hem niet. En soms is hij stil. Muisstil. En hij is geruisloos. Maar hij ziet en hoort altijd alles. En soms lijkt het net wel alsof hij overal tegelijk is. Hij lijkt soms ouder en soms ook jonger. Hij lijkt zichzelf te vernieuwen. En elk jaar is hij er even. Tot hij op 6 december weer vertrekt. Maar hij komt altijd weer terug. En hij is er echt altijd, voor iedereen, voor jong en voor oud. Iedereen kende hem, iedereen hield van hem en iedereen houdt nog steeds van hem. Hij die overal geliefd was en nog steeds is. Hij die alle namen uit zijn hoofd kent en stiekem het grote boek niet nodig heeft. Hij die de eeuwige jeugd had en nu weer heeft. Hij was en hij is bijzonder. Hij is bekend onder verschillende namen. Sommigen noemen hem de Goedheiligman. Sommigen noemen hem de Sint. Sommigen noemden hem de enige echte. Maar ik noem hem Sinterklaas.
Kijk deze. Hallo, tijd voor jou een handje. Ja, u geeft wel een handje. En jij ook, hè, schatje. Dag, lieve kinderen.
Lieve kinderen.
Geef mij het verkeerde handje. Wat vind je daar nog van?
Sinterklaas heeft ook overal aandacht voor.
Stadspoort.
Dit was een podcast van Omroep West.